Een heel goedenavond. Voormalig tv-presentatrice Julia Samuel is net terug uit de Centraal-Afrikaanse Republiek om daar te helpen in de strijd tegen malaria. Maar nou is dat Afrikaanse land niet zomaar een land voor haar. Nee, het is het land waar ze vorig jaar 4 dagen werd gegijzeld door rebellen. Toch is ze teruggegaan. Goedenavond, Julia Samuel.
Goedenavond.
Ja, een land nog steeds in oorlog.
Nog steeds chaos.
U bent gegaan.
Ja, toch gegaan.
Toch gegaan. Heeft u geaarzeld?
Ik ben zeker niet over 1 nacht ijs gegaan. Het was geen makkelijke beslissing. Maar steeds meer en meer berichten kwamen bij ons binnen dat kinderen in onaanvaardbare getallen sterven. De bevolking is volledig uitgeput. En ook de gevolgen van malaria, daar moeten we wat aan doen. Want deze mensen zijn volledig afgesneden van gezondheidszorg. En wij spelen een essentiële rol om deze mensen te helpen. En dat heeft mij ook doen besluiten om weer terug te gaan.
Ondanks, is belangrijker dan uw eigen veiligheid.
Dat was op dat moment belangrijker dan mijn eigen veiligheid. En natuurlijk wel heel goed moeten voorbereiden. Wat kunnen wij verwachten? En het was nog tot op het allerlaatste moment, dat was echt op de grens tussen Kameroen en Centraal-Afrikaanse Republiek, nog onzeker of wij echt die stap zouden gaan nemen.
Maar u heeft het gedaan.
Maar ik heb het gedaan, ja.
Mocht u willen twitteren over deze uitzending, gebruik dan hashtag 2Dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, Julia Samuel dus, bekend geworden als presentator voor Veronica. Nu actief in de strijd tegen malaria voor Drive Against Malaria. Ja. U heeft een hoge prijs betaald. U werd ontvoerd toen u uiteindelijk het land probeerde te ontvluchten. Ja. U bent teruggegaan. U heeft daar op die grens gestaan en gedacht, ga ik? Ja, ik ga. U kwam uiteindelijk in dat dorpje terecht waar u een lange tijd heeft gewerkt, gewoond. En wie heeft u daar als eerste omhelst?
De pygmeeën.
De pygmeeën.
Ja, we zijn op een hele andere manier het land binnengekomen. Nu niet via met onze auto, maar via de boot. En langzaamaan, dat is een boottrip van 3,5 uur. En naarmate wij steeds dichter bij onze projectdorpen kwamen, zagen de pygmeeën ons. We waren ook duidelijk herkenbaar met een grote Drive Against Malaria vlag op de boot. En de mensen juichten en schreeuwden. En bienvenue. En ze hebben dan dat geluid van En dat gaat dan door het hele tropische regenwoud. Nou, en dan gaat er echt iets door je heen. En dan heb ik het gevoel, ik kom weer thuis. Het is goed dat we hier zijn. Maar toch met een dubbele gedachte. Want we weten dat tussen die pygmeeën zijn ook de rebellen. En worden we beschoten, ja of nee? Want wij zijn namelijk de enige blanke mensen die daar zijn. Dus we vallen natuurlijk wel heel erg op.
Ja. Maar goed, u zat daar in dat bootje, u hoorde die geluiden en u dacht, ja, hier doe ik het voor?
Hier doe ik het voor, ja. De mensen wachten op ons. Ze hebben jarenlang op ons kunnen rekenen. En het zou dan afschuwelijk zijn, juist op het moment dat onze hulp zo hard nodig is, dat wij er dan niet zouden zijn. Ze hadden ook niet verwacht dat we terug zouden komen. Maar waren heel erg blij dat we er weer zijn. Ja, en we hebben natuurlijk vreselijke toestanden gezien toen wij echt aan land kwamen.
Ja, wat heeft u gezien?
We hebben de Seleka. Het is een land in chaos waar in december, toen ik daar aankwam, Seleka nog steeds de scepter zwaaide.
Ja, dat zijn die rebellen, hè?
Dat zijn de rebellen, toen in december. Er is nu inmiddels weer een hele verandering ingekomen, die hele situatie. Maar Seleka beroofde iedereen. Ze hebben ook de gezondheidscentra volledig leeggehaald. Gelukkig is een van onze centra nog intact gebleven, omdat hij in het midden van het tropisch regenwoud staat. En erg moeilijk toegankelijk, ook voor Seleka. Dus dat is bewaard gebleven. Maar voor de rest in de andere 11 dorpen zijn alle hulpcentra volledig geplunderd door de rebellen. Ja. En dat is natuurlijk afschuwelijk om te zien, omdat op het moment dat wij hulp bieden, dan zorgen we er ook voor dat zij de komende maanden weer vooruit kunnen. Dat zij zichzelf ook kunnen helpen. En dat is door Seleka volledig vernietigd.
We gaan het zo uitgebreid hebben over uw strijd tegen malaria en ook dus het trotseren van die rebellen. Altijd doen wij in dit programma eerst het eigen nieuws van onze gast. En in dit geval van deze donderdag.
Twee dingen uit het nieuws.
En u las een bericht over een bruidspaar, begrijp ik. Wat las u?
Nou, familie nodigt 200 daklozen uit na afblazen bruiloft. Nou, dat vond ik fantastisch. Ja. Kijk, op het moment dat ik de krant opensla, dan ben ik ook eigenlijk een klein beetje op zoek naar goed nieuws.
Ja, en
dat
is al alle ellende die u gehad heeft.
Precies, dat is al een uitdaging op zich. Ja. Nou, zo'n 40 dagen voor de bruiloft heeft de bruid en de bruidegom, tenminste de toekomstige bruid en bruidegom, de bruiloft afgezegd. Waarom precies, dat staat niet in het bericht. Toen heeft de familie gedacht, tenminste haar ouders, ja, maar daar laten we het niet bij. We gaan gewoon 200 daklozen uitnodigen en die mogen gewoon aan het banket deelnemen.
Nou, wat
die mensen die hebben een dag van hun leven gehad. Ja. Dat is echt fantastisch.
Ja.
Dus in plaats van het dag van de leven van de bruid en de bruidegom, nu het dag van de leven voor 200 daklozen. Dat vond ik zo geweldig.
Heerlijk, goed nieuws.
Helemaal goed, ja.
Het tweede onderwerp, dat zijn de bezuinigingen in de zorg. Gisteren werd er een akkoord gesloten.
Ja.
Met het akkoord heeft het kabinet nu voldoende steun voor al die hervormingen in de zorg en ook de bezuinigingen daar.
360 miljoen om de bezuinigingen op de zorg af te zwakken.
250 miljoen naar dagbesteding.
Voor ons is het echt belangrijk dat er meer geld komt voor dagbesteding, voor jeugdzorg.
50 miljoen gaat naar mensen die licht dementerend zijn, maar die nog thuis zouden kunnen worden verzorgd.
Voor gehandicapten die dagbesteding nodig hebben en bang zijn dat ze die kwijtraken. Daarvoor is inderdaad structureel extra geld nodig. Ik ben blij dat we op hoofdlijnen zo'n pakket hebben kunnen afspreken.
Ja, en dat was tenslotte Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Daarvoor hoorden we trouwens ook Carola Schouten van de ChristenUnie. Ja, dat akkoord, 360 miljoen minder wordt er bezuinigd, werd gisteren bekend. Is dit iets wat u daaruit pikt omdat u dat dan ook positief nieuws vindt?
Ik heb me hier uitermate over verbaasd. En dan kan het me niet schelen of we het hier hebben over 360 miljoen. Dat deze discussie überhaupt wordt gevoerd. We hebben het hier over een discussie over zorg voor chronisch zieken, ouderen en de gehandicapten.
Ja.
Dat je dat op de agenda moet gaan zetten om daarover te discussiëren.
U vindt dat er niet bezuinigd moet worden?
Dat moet een. Ik bedoel, de zorg voor deze mensen, de meest kwetsbare binnen onze gemeenschap. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn dat dat op de hoogste nummer 1 staat op onze prioriteitenlijst. En daar mogen we geen discussie over voeren.
En waar moet het geld, want het is nu crisis en we moeten bezuinigen. Waar moet het geld vandaan komen?
Er gaan miljarden naar de Global Fund. En als ik dan denk naar de 360 miljoen voor de meest kwetsbaren binnen onze eigen gemeenschap, dan mag helemaal geen discussie over bestaan.
Maar de Global Fund, wat bedoelt u dan?
De Global Fund, dat is de miljarden. Hè, dan praten we niet over miljoenen, maar over miljarden wat de Nederlandse regering uitgeeft voor ontwikkelingshulp.
Ja. Ja, dat is dan wel weer verrassend om te horen dat u vindt dat daar wat vanaf kan.
Nou,
want daar is natuurlijk ook
de Global Fund. Heel veel geld van de Global Fund komt in de zakken terecht van de Ministries of Health in onder meer Afrikaanse landen.
Heeft u dat aan de lijve meegemaakt?
Dat heb ik aan de lijve meegemaakt. Ministers die zichzelf verrijken aan geld die zij van de Global Fund hebben ontvangen.
Ja?
En niet alleen in. Ik ga even geen landen noemen, want anders kom ik die landen niet meer binnen.
Is het
maar,
zo?
Maar goed,
wat heeft u zonder het land te noemen, maar in elk geval vast ergens in de buurt dan?
Er zijn al een paar mensen, onder andere, ik ga geen landen noemen, maar er zijn de voormalige ministers of health zitten al achter de tralies.
Mm-hmm.
De nieuwe minister vult ook zijn zakken. Er zijn andere ministers van verschillende landen. Die zitten ook allemaal achter de tralies.
Maar hoe merkt u dat dan? Wat heeft u daar dan van gezien?
Ik ken bijvoorbeeld de minister.
Noem maar gewoon het land.
De minister of health van Cameroen persoonlijk. En als wij worden uitgenodigd op het banket, dan slaan de Moët Chandons slaan je, worden om je oren geslagen. En dan denk ik van, jongens, wat zijn we hier aan het doen? Dat is onvoorstelbaar wat daar gebeurt. En wij doen eigenlijk
wat zie
werk.
Je daar dan?
De enorme rijkdom. Hoe er met geld wordt gesmeten. En de enorme hiaten die wij vinden binnen de gezondheidszorg. Wij doen hun werk. En met de enorme funds van de Global Fund. Die zij kunnen besteden aan bijvoorbeeld malariabestrijding. Dan als zij dat goed doen, dan zijn wij niet nodig.
Max.
Twee dingen.
met Margreet Rijntjes.
Voormalig Veronica-presentatrice Julia Samuel is hier te gast. Net terug van haar reis naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vorig jaar was ze ook in dat land, maar is toen 4 dagen gegijzeld door rebellen. Toch besloot ze terug te gaan, onder andere naar de Pygmeeën in het uiterste puntje van het land, waar ze dit soort muziek maken. Wat ziet u voor zich?
Dit is een verrassing. Dit is een absolute verrassing, want dit is iets wat wij elke dag horen.
Ja?
Elke dag en elke nacht, zeker met volle maan. En dat is heerlijk, dat is heerlijk. Dat is ook een gevoel van... wij zijn weer happy, we zijn weer blij. En in de eerste dagen dat wij terug waren, was het stil. En deze gezangen kwamen meer en meer. Nou, en dat is heel erg goed nieuws.
En hoe stel ik me dit voor? Wat ziet u voor u als u dit hoort?
Dan zie ik hele kleine mensen, van niet groter dan 1,40 meter... Die dansen en die zingen. En ook als wij behandelen. Hè, als wij bij verschillende posten zijn en ik zie per dag zo'n 200-300 kinderen op een dag, dan ben ik omringd door al deze pygmeeën en soms met hun kleine gitaartjes. En dan gaan ze zingen. Dan gaan ze... Van blijheid. En ook de geruststelling terugbrengen in de dorpen. Want de situatie is schrijnend. Er zijn momenten geweest, bijvoorbeeld in een dorpje, dat heet Yundu, dat wij in de hulppost aan het behandelen zijn en 25 meter verderop wordt een familie geplunderd en mishandeld.
Dat ziet u dan?
Dat zien wij. En dan is het enorm moeilijk om dan door te gaan. He, je moet telkens over je schouder kijken. Komen zij deze kant op? Komen zij onze hulppost binnen? En dat zijn hele moeilijke situaties. Dat is bijna niet te vergelijken met de situatie die wij de afgelopen jaren hebben meegemaakt. En je zit eigenlijk met een dubbele druk op dit moment. In het begin de druk van al die zieke kinderen die naar je toe komen. En de andere kant ook nog de druk van het geweld die in feite vlak voor jou op de stoep staat.
Want als ik me voorstel dat 25 meter verder van mij vandaan geplunderd wordt en iemand ook mishandeld wordt,
ja.
Wat doe je dan?
Dat is heel erg moeilijk. Op dat moment ga je puur op je gevoel af.
Maar dan gaat
het niet. We moeten doorgaan.
En u blijft gewoon werken?
We blijven doorwerken. En de mensen die kijken ook naar ons, blijven ze of blijven ze niet? En op het moment dat wij gewoon door blijven gaan met behandelen. Wij brengen de rust ook weer terug binnen de gemeenschap. En we krijgen ook meer en meer mensen bij ons. He, zij hebben ook een soort rust gevonden bij ons. Een soort veiligheid. Als wij bij hun zijn, dan zijn wij veiliger.
Maar het is niet zo dat ze verwachten dat jullie opstaan en ze komen helpen?
Nee, dat had niemand verwacht. Iedereen had eigenlijk verwacht dat wij op het moment dat wij zagen dat dit gebeurde, dat wij meteen weer zouden vertrekken. Maar dat hebben we niet gedaan.
Nee, want 4 jaar geleden ging het, of 4 jaar geleden, vorig jaar ging het mis. Toen was het ook oorlog, hè, in dat land. En uiteindelijk was het de bedoeling dat jullie het land zouden verlaten. Jullie hebben dat gedaan. Jullie zijn weggegaan daar bij de pygmeeën. Maar uiteindelijk op jullie vlucht zijn jullie gevangen genomen door die rebellen. 4 nachten, heb ik begrepen.
Ja.
Wat is het beeld wat jij voor ogen krijgt op het moment dat je daaraan terugdenkt?
Ik heb het beeld weer teruggekregen wat daar is gebeurd op het moment dat ik weer terug was in de Sangasanga.
En dat is dat gebied?
Dat is het gebied. En een van onze medewerkers zeiden van, nou, we gaan nu beginnen. De eerste patiënten staan al voor de deur. En ik heb nog niet gekeken wie dat waren. Hè, ik verwacht de lokale bevolking. En plotseling zie ik Silica naast me staan. En dan
krijg ik de rebellen.
En dan krijg ik weer dat gevoel, dat benauwde gevoel van die bedreiging, die constante bedreiging, wat wij destijds ook hebben meegemaakt. 24 uur per dag een machinegeweer op je hoofd. Er wordt je verteld dat je op het moment dat je zou willen vluchten, dat je wordt beschoten. En dat zijn vreselijke momenten. Dat is onbeschrijfelijk. Dat zijn buitenmenselijke situaties. Wat je nog nooit eerder hebt meegemaakt.
Nee, natuurlijk.
Ik bedoel, angst maken wij al wel vaker mee. Maar dit zijn momenten die wij nog nooit eerder hebben meegemaakt.
Maar 24 uur letterlijk?
24 uur, ja. 24 uur een geweer op je gericht, dag en nacht. En niet eten. En zitten op dezelfde plek. Dat is vreselijk. En ik wilde in de eerste nacht ook niet proberen te slapen, omdat ik dacht, op het moment dat ik mijn ogen dicht doe, dan kan ik niet zien wat er gebeurt. Stel je voor dat zij mij hier weghalen, terwijl ik in slaap ben gevallen. Dus ik heb de eerste nacht heb ik ook niet geslapen. De tweede nacht was ik ontzettend moe. En toen vertelde David mij ook, heb je wel gehoord wat er vannacht is gebeurd? Ze hebben geprobeerd om je aan te raken en om je hier weg te halen. Ze hebben heel hard geschreeuwd om je wakker te maken. Maar ik was zo moe, ik heb daar niets van gehoord. Maar dat is de meest angstige tijd in mijn leven geweest.
Ja, dat begrijp ik. David is je collega, hè?
David is mijn collega, ja. En die was toen ook bij me.
Ja.
En dat was ook een ontzettend angstig moment, dat wij niet uit elkaar werden gehaald. He, dat we wel bij elkaar konden blijven om elkaar te kunnen blijven steunen.
Maar hoe zijn jullie uiteindelijk, want jullie zijn uiteindelijk gevlucht, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Er is een moment geweest dat ik de rebellen heb geholpen. Er waren mensen ziek en ik heb gezegd, ik kan jullie helpen. En
tijdens die ontvoering?
Ja, puur ook om je gedachten ergens anders op te zetten. Het bleek ook dat zij anders naar mij toe reageerden. En dat was ook een rustmoment. En een van die rebellen die ik heb behandeld, die heeft ons op de vierde dag zonder enige aanleiding laten ontsnappen.
Uit dank dus, denk ik dan.
Uit dankbaarheid misschien ook. Uit dankbaarheid. Ik heb het hem niet gevraagd.
Nee, dat begrijp ik. Want wegwezen.
Ja, dat was afschuwelijk. En ik kon het ook niet geloven. Ik dacht ook, als hij ons laat ontsnappen, dan schieten ze alsnog. Maar dat hebben ze niet gedaan.
Nee.
Maar ja, toen was er nog steeds een chaos in het land, omdat de coup d'état was al gepleegd. Alle grenzen waren gesloten met Cameroen.
Ja, dus het
volgende probleem was, hoe komen wij het land
natuurlijk
uit?
Een traumatische ervaring, hè, zoiets. We hebben gisteren hoogleraar psychiatrie Damian Denies te gast gehad. Hij is gespecialiseerd in dwang- en angststoornissen. En hij vertelt hoe je nou het beste om kunt gaan met trauma's.
De wijze raad.
Ja, mensen die kunnen soms geconfronteerd worden met situaties die levensbedreigend zijn, waar je leven in gevaar komt. En dat wordt dan een trauma genoemd. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je betrokken raakt in een verkeersongeval. Dat kan zijn dat je letterlijk bedreigd wordt in een ontvoeringssituatie. Of dat je dreigt te verdrinken of gaat sterven. Zelfs mensen die ziek zijn in hun bed kunnen getraumatiseerd zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om zo'n trauma te ervaren. Als zo'n trauma onbehandeld blijft, dan lijkt dat, en dat is pas nadien, dat kan je pas zeggen na maanden, dan kunnen mensen een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. En dat zijn klachten die heel divers zijn, een beetje vaag, soms ook moeilijk te herkennen, en ook pas maanden na het trauma zich ontwikkelen. En dat denk je bijvoorbeeld aan nachtmerries. Mensen worden 's nachts wakker, ze hebben herbelevingen, zien het trauma opnieuw voor zich, worden impulsief, hebben allerlei angstklachten, kunnen depressief worden. Dus er zijn een reeks van klachten en die beantwoorden aan één stoornis, posttraumatische stressstoornis. En die start pas maanden nadien. Wat je het beste kan doen als zo'n trauma is momenteel spelletjes spelen. Waar men vroeger dacht dat je heel veel over trauma moest vertellen, het zogenaamde debrieven, is men nu tot inzicht gekomen dat je eigenlijk je aandacht helemaal moet verplaatsen naar iets anders. Je moet het werkgeheugen belasten. Dus bijvoorbeeld Tetris spelen of een of andere game is de beste vorm om ervoor te zorgen dat het trauma zich niet inschrijft in het lange termijn geheugen.
psychiater Damian Denies. Ja, Julia Samuel, dat wist u waarschijnlijk niet, hè? Spelletjes spelen.
Spelletjes spelen, nee.
Nee, was wel goed geweest, misschien.
Ik moet hem zeker gelijk geven. In zijn uitspraak dat je daar meteen iets aan moet doen. En dat heb ik al gedaan. Ik ben in feite meteen bij mijn terugkomst in Nederland. Ik heb hulp gezocht bij een traumateam in Engeland. Die gespecialiseerd zijn in gijzelingen. En dat is ook de beste beslissing wat ik ooit heb kunnen doen.
Ja?
Wat hij ook zei over de nachtmerries. Ja, ik werd geplaagd elke nacht daarna door nachtmerries. En de eerste nacht na de behandeling in Engeland. Had ik geen nachtmerrie meer.
Want wat hebben ze gedaan?
We hebben veel met elkaar gesproken. En zij hebben mij gewezen op mijn instinct. Het instinct wat waardoor ik het overleefd heb. En het instinct, ja, ja. Onder andere wat ik jou net vertelde over het behandelen,
ja, slim gewoon.
Van het behandelen van rebellen, terwijl je een AK-47 op je hoofd krijgt. Dat, ja, is puur, dat is geen rationele beslissing.
Nee.
Dat is puur instinct en puur overleven. En dat, daar hebben ze mij op gewezen dat ik op mijn instinct en op mijn intuïtie en mijn gevoel af moet gaan.
En nog
dat,
steeds. En dus.
En dat mijn gevoel goed werkt.
Ja. Dat, ja, wat heerlijk om te horen.
Dat was heerlijk om te horen. En dat instinct en dat gevoel, dat heb ik nu bij mijn terugkeer naar de Centraal-Afrikaanse Republiek heb ik enorm gebruikt. Ik heb telkens gedacht, gaan wij terug? Ik ga op mijn gevoel af. Wat voel ik? Moeten we gaan of niet? Ja, ja, nu moeten we gaan.
Ja.
En ook na maandenlang werken in CAR, was er een moment dat het gevaarlijk werd. En ik heb tegen David gezegd, we moeten nu gaan.
Ja.
Nu. Want ja, het werd steeds grimmiger.
Want is het zo, hè, jullie zitten daar voor de malaria. Jullie geven pillen, zorgen voor netten, et cetera. Is het zo dat de oorlog een effect heeft op die bestrijding?
Oorlog heeft een enorm negatief effect op
behalve
de bestrijding
natuurlijk dat jullie dan
malaria
niet goed kunnen behandelen, maar ook op de ziekte zelf, op de verspreiding.
Ziekte zelf.
Ja, hoe werkt dat dan?
In rijkere landen komt malaria veel minder voor dan in een land in chaos, omdat de mensen geen toegang hebben tot gezondheidszorg. In malariabestrijding zijn een paar zaken essentieel. Dat is de bescherming met geïmpregneerde muskietennetten, een diagnose op het moment dat iemand ziek is en een directe behandeling. Als mensen geen toegang hebben tot directe diagnose en directe behandeling, dan worden zij ziek, en zeker kinderen onder de 5 jaar en zwangere vrouwen, en sterven als zij geen medicijnen,
ja,
krijgen. Dus wanneer je een land hebt, zoals de Centraal-Afrikaanse Republiek, in totale chaos, waar alle hulpcentra zijn geplunderd door Seleka, waar alle hulporganisaties zijn verdwenen op een paar na, en dan krijg je een enorme toename van, ja, van malaria.
Heeft u het ooit gehad zelf?
Ik heb zelf de eerste keer in 2007... hersenmalaria gehad.
Hersenmalaria?
Ja, dat is Plasmodium falciparum, de meest dodelijke vorm van malaria, wat heel langzaam alle essentiële organen in je lichaam uitschakelt. En dat is ook de meest. Er zijn 5 verschillende vormen van malaria, en dit is de meest dodelijke vorm van malaria die ook het meest in Afrikaanse landen voorkomt.
Maar goed, uiteindelijk was u er dus heel snel bij.
Nee, ik was er niet snel bij.
Oh, maar gelukkig zit u hier nog.
Ik ben in een coma geraakt. Nee, het heeft maar een paar uur geschild.
Oh ja?
Ja, ja, een paar uur later. En ik had hier niet gezellig met jou
gezeten.
Nee.
Want uiteindelijk zijn er mensen om u heen geweest die adequaat hebben gereageerd.
Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Ik ben in coma geraakt. En als ik niet behandeld was, dan had ik het inderdaad niet overleefd. Het gaat razend snel. Ja.
En dat heeft u dus aan de lijve ondervonden. En dat is nu eigenlijk een soort levenswerk van u geworden, die bestrijding daar.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Malaria is nog steeds ziekte nummer 1 in Afrikaanse landen. En wij vinden dat wij er alles aan moeten doen om de onnodige kindersterfte te verlagen.
Ja. Nou, heel veel succes.
Dankjewel.
En vertrouwen op uw instinct. Want dat mag blijkbaar.
Absoluut.
Heerlijk. Goed. Hartelijk dank, Julia Samuel. Vroeger dus tv-presentator bij Veronica. En nu actief in de strijd tegen malaria in Afrika. Met haar organisatie Drive Against Malaria. 25 april, moet ik nog even zeggen. Volgende week vrijdag is dat. Is het Wereld Malaria Dag. Dit was hem, de uitzending van Twee Dingen van deze donderdagavond. Meer informatie op onze Max-site tweedingen.nl. En daar kunt u ook deze uitzending terugluisteren. Morgen is psychiater Jim van Os te gast. Een fijne avond. Dag.